Ja. Goedemorgen, welkom. We zijn nu de derde zondag van Advent. Het is nog een grote week en het is zover, kerst. Ik heb opgezocht, blijkbaar iedere Adventzondag heeft een ander thema. Weet iemand wat het thema is voor de derde zondag van Advent? Nee? Vreugde. Het woord of het thema is vreugde. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 staat er: verblijd u ten allen tijde. Bid zonder ophouden. Dankt onder alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus. Verblijd u ten alle tijde. Dat is denk ik niet zo gemakkelijk om ten alle tijden, in alle omstandigheden, ons te verblijden. Het lijkt mij bijna onmogelijk. Het thema vreugde, hè? Verblijd zijn ten alle tijden. Maria was ook iemand die vreugde toonde, het moment dat de engel haar liet weten dat ze zou de Messias, de lang verwachte Messias, baren. En dan gaat ze spontaan een lofgezang uiten. En ik wil die even lezen met jullie. Het lied van Maria, de Magnificat, hè, zoals bekend is. Toen zei Maria: ik geef alle eer aan God. Dit is uit Lucas hoofdstuk 1, vers 46. Ik geef alle eer aan God. Ik juich voor hem. Hij is mijn redder. Hij koos mij uit, mij, een heel gewoon meisje. Nu zal iedereen over mij zeggen: zij is gezegend. Want God, die machtig is en heilig, heeft iets geweldigs gedaan met mij. Aan mensen die naar hem luisteren, geeft hij zijn liefde, nu en altijd. God heeft zijn kracht laten zien. Trotse mensen jaagt hij weg en koningen pakt hij hun macht af. Maar gewone mensen maakt hij belangrijk. Arme mensen geeft hij veel, maar rijke mensen krijgen niks. God is zijn liefde voor Israël niet vergeten. Daarom helpt hij zijn volk. Dat had hij al beloofd aan onze voorouders, aan Abraham en aan iedereen die na hem kwam. Maria, een gewoon meisje, nog waarschijnlijk vrij jong, niks bijzonders, weinig kansen in het leven, geen hoge studies, veel armoede gekend waarschijnlijk. En toch verblijdt ze zich op dit moment. Toch kan zij zich verblijden in de Heer. Waarom? Omdat zij beseft dat zij deel uitmaakt van iets dat God doet in de wereld. En zij krijgt daar natuurlijk een heel bijzonder plaats in. Maar God is iets aan het doen in heel de wereld. En zij is daar deel van. En het is hetzelfde voor ieder van ons. Wat we ook meemaken in het leven, wij zijn deel van een groter geheel. Iets dat God bezig is aan het doen in heel de wereld. En dat is reden om ons te verblijden. En is ook een herinnering voor kerst, voor adventperiode. Wij zijn allemaal deel van iets dat God is aan het doen. En wat we ook meemaken in dit leven, wij zijn deel van wat God doet. En wat God doet, is goed. Dus laten we samen bidden en God danken en deze dienst aan hem geven. Hemelse Vader, als wij nu aan deze derde zondag van Advent zijn aangekomen, weten we dat we er bijna zijn, nog één grote week. En dan mogen we samen vieren dat u mens geworden bent. Dat u geboren werd als een baby in een heel gewoon, eenvoudig gezin. Dat u met ons bent mens geworden en u wandelde hier met ons. U wist wat het was, u weet wat het is om mens te zijn. En Heer, dank u wel dat wij mogen deel zijn van dit verhaal. Dat wij het mogen herdenken. En dat wij ons mogen verblijden dat u ons gered hebt. Heer, wij geven deze dienst aan u. Wij bidden, wees aanwezig door uw geest. Leid deze dienst. Mag het tot eer en glorie zijn van uw naam, omwille van wat u hebt gedaan. Amen.
Als ik in de Bijbel op zoek ga achter grootste momenten van aanbidding, dan zijn er een aantal die mij direct in het hoofd schieten. Na de overtocht van de Rode Zee is eentje waar dat heel het Joodse volk samen in aanbidding gaat voor de bevrijding. De binnentocht van David, als ze de ark naar Bethlehem dragen, dan scheurt hij zijn kleren van blijdschap en dan roept hij. In het Nieuwe Testament bijvoorbeeld in Openbaring, wanneer dat de engelen heilig, heilig, heilig zingen. Maar dan staat er mij nog eentje als paal boven water, boven de anderen. Is het moment bij de herders, als de engelen openbaren aan de herders dat Jezus komt. En als er één moment is in heel de Bijbel waar ik bij zou willen zijn, dan is dat. En daarmee dat ik wat liedjes heb gezocht die dan misschien een beetje evenaren.
Singing majesty. presence of your majesty.
Majesty.
Majesty. Majesty. Your grace has found me just as I am. Empty-handed burden I've been.
Hebben jullie het al gezien? In de straten? In de tuinen? Misschien thuis? In de boom? Overal hangen er nu lichtjes. Mocht je het hier nog niet gezien hebben, hier in de kerk ook. En lichtjes, dat zorgt voor gezelligheid. Vinden jullie dat ook niet? Ik vind dat supergezellig. Als er veel lichtjes zijn. Jullie ook? Ja, sommigen zijn overtuigender dan de ander. Dat heeft niet alleen gezelligheid. Dat heeft ook een beetje een veilig gevoel. Wie heeft hier een lichtje aan in zijn kamer als hij gaat slapen? Is er iemand die met een lichtje slaapt? Niemand van jullie? Nee? Jij wel met een lichtje? Ja. Als er licht is, dan ben je vaak een beetje minder bang. Als het zo heel erg donker is, kan dat een beetje eng zijn. Ja? Maar we hebben ook licht nodig. Ja, zonder licht kunnen we niet, ja, natuurlijk niet zien. Maar we kunnen eigenlijk zelfs niet leven zonder licht. Planten, dieren, mensen, wij hebben gewoon licht nodig. En God, in de Bijbel kunnen wij God ook... Is licht eigenlijk een beeld voor God? Ook bij hem voelen we ons goed en bij hem voelen we ons veilig. En ik heb een stukje uit Johannes opgezocht. Maar ik ga iemand van jullie vragen. Abigail, wil jij dat eens lezen? Het is in fluo oranje. Als je mijn schrift kan lezen. Dat is een katje.
Later sprak Jezus opnieuw tegen de mensen. Hij zei, ik ben het licht van de wereld. Als jij mij volgt, leef je niet meer in de donker. Dan
hoor je bij het licht dat
leven geeft.
Dan hoor je bij het licht dat leven geeft. Je leeft niet meer in het donker. Weet jullie wat dat wil zeggen? Je leeft niet meer in het donker. Heel goed. Bij mij in de klas leren ze over de vrucht van de geest. Op school. Ja, dan krijg je die vrede, die blijdschap, die liefde, die krijg je in jouw hart. En mensen die gaan dat ook zien aan jou. En het tweede stukje van het vers is, dan hoor je bij het licht dat leven geeft. Dan ben je een kind van? Dan ben je een kind van God. Nu, het is Advent, heeft David al verteld. En dat betekent dat wij wachten op kerstmis, wachten omdat Jezus terugkomt. Hoeveel kaarsjes mogen wij vandaag aansteken? We mogen vandaag 3 kaarsjes aansteken. Dus hoe lang moeten we dan nog wachten op kerst?
1 zondag.
Nog 1 keer, dan is het kerst. Nog 1 weekje wachten. Wie gaat mij helpen met de kaarsjes? Gaan we nog samen onze... Liedje van de maand zingen? Ja? Sta dan maar recht, hè.
Weten jullie nog hoe het gaat? Mark knikt, ja. Ja? We zullen zien.
Jesus is the joy of my life. Yes, he is. Jesus is the joy of my life. And every day I sing this simple thing. Jesus is the joy of my life. In moments of troubles, in moments of fear, I remember this song and sing loud and clear. I sing loud and clear. Jesus is the joy of my life. Yes, he is. Jesus is the joy of my life. And every day I sing this simple thing. Jesus is the joy of my life. In moments of trouble, in moments of fear, I remember this song. I sing loud and clear. I sing loud and clear. Jesus is the joy of my life. Yes, he is. Jesus is the joy of my life. And every day I sing this simple thing. Jesus is the joy of my life.
Dank je, Heer God, voor deze dag en dat we hier samen kunnen zijn en dat het een leuke zondag klas mag zijn en het een leuke zondag mag zijn. In Jezus' naam, amen.
Amen.
Zijn ons adem, u was er altijd, Heer van de eeuwen, God van de tijd. Wij zijn hier even, u bent voor eeuwen, heerst met liefde en majesteit. Heilig, heilig, u God almachtig. Jezus verlossen, die ons bevrijdt. U bent ons lief, Heer, wij zullen zingen, juichen voor eeuwig in heerlijkheid. Heilig, heilig, God almachtig, waardig is het bloed van het lam. Hoogste eer, aanbidding en glorie voor u.
Goedemorgen iedereen.
Is dat dit scherm dat me iets mag draaien? Ja,
okay. Ik ga straks niet lang kunnen letten, omdat ik terug de gevangenis in moet, van Oudenaarde. Ja. Maar het mag er ook weer uit vanavond. Er is namelijk een kerstdienst daar die doorgaat. En, dus wij, onder andere het Flanders Gospel Choir, zal optreden. En ik mag ook spreken. En ik weet dat er ondertussen iets van 38 gedetineerden erop afkomen. Dat is heel veel. Waaronder ook verschillende moslims. Dus als je daar echt ook wilt voor bidden. Want we hebben echt Gods leiding en daarin nodig. En voor de mensen die ook graag gebedspunten over de gevangenis willen en zo, mag gerust uw naam straks aan mij geven of aan David of aan Thomas of mensen die mijn mailadres ook hebben. En, want dat is heel belangrijk. Wij proberen een zo groot mogelijke groep rond ons te krijgen van gebed. Omdat we ook merken, iedere keer als er een gedetineerde tot geloof komt, is het nog altijd. En we staan erbij en we kijken ernaar. Dus we zijn nog altijd in bewondering en verwondering dat het gebeurt. We hebben onder andere bijvoorbeeld in Oudenaard iemand die een drievoudige moord gedaan heeft. En die is tot geloof gekomen en die is totaal veranderd. Zal hij rap uit de gevangenis raken daardoor? Nee. Dus ik denk dat hij de rest van zijn leven bijna in de gevangenis zal slijten. Maar hij is binnen de gevangenismuren een getuigenis. Het doet me altijd een beetje denken aan die veroordeelde naast Jezus Christus, die ook een moord begaan had. Hij kon niks meer doen. Ik kon niks meer goedmaken, behalve zijn leven geven aan hem. En de Heer zei, nog vandaag ben je met mij in paradijs. Dus ook voor die mensen is er genade, is er hoop. Dat is ongelooflijk, om dit telkens te zien. Sommige mensen zeggen ook tegen mij, of denken ook van, ja, Ivan, voel je dan niet zo een beetje meerder waarde zo, na al die tijd, als je al die miserie ziet en zo. Wel, het is eigenlijk omgekeerd, Iedere keer als ik daar naartoe ga, dan ben ik achteraf ook maar zo groot meer. Omdat ik iedere keer besef van, wauw, wat een genade heb ik, dat ik niet bijvoorbeeld in zo'n milieu opgegroeid ben als sommigen. Ik ben overtuigd dat ik ook tot heel slechte dingen in staat ben. Dus het is een genade, beste mensen, dat we hier allemaal zitten, dat we de Heer kennen. Ongelooflijk. Goed, ik wil vandaag graag met u een tekst bekijken in 1 Kronieken hoofdstuk 14. 1 Kronieken hoofdstuk 14. 1 Kronieken hoofdstuk 14, vers 8. Misschien die tekst eventjes situeren. Dus David had eerst al 7 jaar geregeerd in Juda vanuit Hebron. Maar uiteindelijk wordt hij als koning aangesteld over heel Israël. Dus hij heeft ook nog een keer, heeft al lang moeten wachten, maar hij heeft nog een keer 7 jaar moeten wachten eer dat hij eigenlijk koning werd over heel Israël. En dan begint meteen de strijd. De strijd tegen de Filistijnen. We gaan het eventjes lezen. Dus hoofdstuk 14 vanaf vers 8. Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning over heel Israël gezalfd was, trokken alle Filistijnen op om zich van David meester te maken. David hoorde het en trok uit hun tegemoet. Toen de Filistijnen gekomen waren en zich verspreid hadden in de vlakte Rephaïm, vroeg David God, zal ik optrekken tegen de Filistijnen en zult hij hen in mijn macht geven? En de Heere antwoordde hem, trek op, ik geef hen in uw macht. Zij trokken dan op naar Baal Perazim, waar David hen versloeg. En David zeide, door mijn hand is God door mijn vijanden heen gebroken, zoals water doorbreekt. Daarom noemde men die plaats Baal Perazim. Zij lieten daar zelfs hun houten achter en op bevel van David verbrandde men ze met vuur. Toen de Filistijnen zich wederom in de vlakte verspreid hadden, raadpleegde David God opnieuw. En God zei tot hem, trek niet op achter hen aan, maak een omtrekkende beweging, zodat hij hen kunt aanvallen van de kant der balsemstruiken. Zodra hij een geluid van schreden hoort in de toppen der balsemstruiken, trek dan uit ten strijde, want dan is God voor u uitgetrokken om het leger der Filistijnen te verslaan. David nu deed zoals God hem geboden had, en zij sloegen het leger der Filistijnen van Gibeon tot Gezer. En Davids naam verbreidde zich in alle landen. De Heere legde de schrik voor hem op alle volken. Oké, eerst iets over die tegenstander. Hè. Die tegenstander wel, dus meteen was David betrokken om strijd te voeren tegen de Filistijnen. De Filistijnen zouden volgens de geschiedenis oorspronkelijk komen van Kreta. Hè. En niet te verwarren met de huidige Palestijnen. Hè. Dus men verwart dat soms, hè. Filistijnen, Palestijnen. Dat is een totaal ander volk. Hè. De Palestijnen komen vooral voort uit Arabische volken die naar Gaza en zo getrokken zijn. Hè. En daar dan Palestina gevormd hebben. Maar eigenlijk heeft dat niks te maken met de Filistijnen. Hè. Maar ik wil het niet hebben over heel die kwestie van Palestina en Israël, hè, voor het moment. Maar ik wil het vooral hebben over de Filistijnen als geestelijke tegenstander. En we zien dus, er is een eerste strijd. En daar staat er heel duidelijk dat David raadpleegde God. Hè? Heel duidelijk. Hè? Dan zou ik denken van, oké, er is één strijd geweest. Ik heb God geraadpleegd, het heeft goed gewerkt. Hè? Dus bij de tweede strijd zou ik dan zeggen, nou, ik zal het wel hier op dezelfde manier doen. Hè? Dat lukt goed. Hè? Nee, David deed dit niet. Hè? Hij raadpleegde weer God. En inderdaad, hij moet een heel andere tactiek toepassen. Een heel andere tactiek. Dus dit toonde wel dat David echt compleet vertrouwde op de Heer. Wel, beste mensen, broeders en zusters, wij zijn ook verwikkeld in een strijd, een geestelijke strijd, tussen twee machtsrijken. Het rijk van de tegenstander, van de duivel, maar ook het koninkrijk van onze Heer Jezus. Dus dat zijn er. En wij merken, laat ons eerlijk zijn, dat het niet simpel is om mensen van het ene koninkrijk of machtsrijk naar het koninkrijk van de Heer te brengen. Hè. Dat is niet makkelijk. We merken ook dat er, als je meer en meer leest, dan zou je denken, we kunnen misschien die tekst een keer lezen in 2 Timotheus hoofdstuk 3, dat we echt naar een hoogtepunt aan het groeien zijn. Hè. Als we gaan naar 2 Timotheus hoofdstuk 3, vanaf vers 1, dan merk je een beetje dat dit toch de tekenen, vind ik, van de tijd zijn. 2 Timotheus hoofdstuk 3, vanaf vers 1. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben, houdt ook deze op een afstand. Nu, als je die dingen leest, dan zou je denken, ah, dat is vandaag, hé, dat is vandaag. Nu, ik denk ook jaren terug hebben ze dat ook al een beetje gezegd. Hé, en ik weet het niet of we in het einde van de tijd zijn, het zou wel kunnen, maar in ieder geval zijn het wel typische kenmerken van dat machtsrijk van de tegenstander. Hé. We kunnen daar niet omheen. En ik denk dat we nu voor het moment een beetje in een periode zitten van, ik noem dat weer, zeker wat dat Europa betreft, hè, een pre-evangelisatie, waar we weer moeten zaaien en zaaien en nog een keer zaaien. Hè. Maar ik geloof ook dat er weer een opwekking komt. Hè. Dus persoonlijk, maar ik denk dat er weer een heleboel mensen tot geloof gaan komen. Waarom? Oh, je merkt het in de gevangenis, maar je merkt het overal. Hè. De mens is doelloos geworden. Hè. Al zijn kaartenhuisjes vallen in elkaar. Hé, en hij heeft niet veel hoop meer. En ik denk dat de mens meer en meer klaargemaakt wordt om meer openstaan voor de Heer. Nu, voor ons zijn er daarin twee zaken heel belangrijk. Ten eerste, onze afhankelijkheid van de Heer. Hé. Dus je ziet daar, dat is niet de bedoeling. Hé. Zoals bij die nezel, dat je moet gewicht dragen dat hij niet aan kan. Hè. Zo gaat hij niet vooruit raken. Dus het is de bedoeling dat we ons inderdaad afhankelijk stellen van hem, zoals David doet. Hè. Bij ieder moment dat we doen. En misschien sommigen, wij hadden in de tijd onze starstudies. Ik gebruik ze trouwens nog altijd in de gevangenis ook. Hè. Maar is dat nog altijd de goede methodiek om mensen te bereiken? Ik weet het niet. God is veelkleurig, is heel creatief. Daarom, alstublieft, laat ons afhankelijk zijn van hem. En daarom ook een beetje mijn vraag van, hoe is jullie gebed eigenlijk? Hoe is jullie gebed? Hoe is jullie stille tijd, jullie tijd met hem? En verwacht je ook nog gebedsverhoringen? Want heel vaak, we bidden, en ik vraag dan de mensen, ja, waarvoor heb je gebeden? Ja, ik weet dat eigenlijk niet meer. Sorry hoor, maar verwacht je dan nog wel een antwoord op je gebed? Ik weet nog, we woonden toen nog in Kortrijk, zag een keer een ventje zo. En dat was toen nog met de brievenbus zat in de deur zelf. En hij belde aan met zijn ene hand en met zijn andere hand deed hij de brievenbus open om te zien of dat zijn vader of zijn moeder al afkwam. Wel, dat is de manier waarop dat de Heer wil dat we bidden. Niet alleen dat we bellen, maar ook dat we kijken, voilà, is er al antwoord op mijn gebed? Want Heer antwoordt altijd, daar ben ik heel zeker. Het is misschien niet het antwoord dat we verwachten, maar altijd komt er antwoord. Dus laat ons weer zo meer gaan bidden, ons afhankelijk stellen. Een tweede zaak is ook dat we, ja, dat belangrijk is dat we in actie schieten. Zoals David, die zei niet van, ja, ik ga een keer afwachten en kijken wat die Filistijnen gaan doen. Nee, hij bond meteen de strijd aan. Hij bond de strijd aan en dat is zo belangrijk. Want ik denk ook dat heel wat gemeenten, dat heel wat christenen, dat we in een soort routine vervallen zijn. Zo de zondag een keer naar een kerkje gaan, een beetje samen zingen, de Heer groot maken. Het is prachtig, daarover is het ook heel belangrijk. Maar ondertussen, ja, die mensen ja, die buiten zijn, dat is niet zo belangrijk. Terwijl dat zij verloren gaan. En dat gaat heel ver ook. Dus ook gaat dat ook over ons werk bijvoorbeeld. Ik weet nog, in de tijd toen ik christen werd, kreeg ik een bemerking van mijn vroegere directeur. En die zei, Ivan, je mag niet meer praten over het evangelie. Nu, ik praat over het evangelie in de pauze, terwijl dat de andere vrouwen aan het roddelen waren en over alle soorten dingen. Dus ik zei, ja, waarom mag ik niet praten over het evangelie dan? En zeker als ze dan nog vragen stellen. Maar ik zei, meneer directeur, mijn geloof is niet zoals een mantel dat ik draag. En ik kom toe op mijn werk, ik hang aan de kapstok en als ik dan weer wegga van mijn werk, dan doe ik hem weer aan. Pas op. Er zijn dus mensen, er zijn christenen die op die manier werken, die precies zo een andere gedaanteverwisseling doen als ze hier komen en dan weer buiten anders zijn. Nee, dat is absoluut niet de bedoeling. En ik las ergens hier, veel mensen willen God alleen als adviseur dienen. We willen graag wel advies geven aan God, van kijk, je kunt misschien een keer zo doen en zo doen, maar God is daar eigenlijk niks mee. Je weet wat hij doet. Hij heeft arbeiders nodig. Geen adviseurs, arbeiders heeft hij nodig. En daarvoor moeten we bidden. Het is een beetje zoals die in de tekst staat, zegt ook in Prediker, hoofdstuk 11, vers 4, daar staat er. Wie steeds op de wind let, zal niet zaaien. En wie steeds op de wolken ziet, zal niet maaien. Dat is prachtig gezegd, door Prediker. Oké, dus, maar wat missen wij dan? Maar laat ons eventjes gaan naar Colossenzen hoofdstuk 3. Colossenzen hoofdstuk 3, want volgens mij missen wij iets. Colossenzen hoofdstuk 3, vers 12. Vers 12 tot 15. Daar staat er, doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en verheeft elkander. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook hij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke hij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten en wees dankbaar. Dus wat staat er allemaal? Wel, we missen innerlijke ontferming, staat er. Dus, en dat is zo voornaam. Het is misschien soms goed, maar nu is het een beetje koud natuurlijk. Maar dat je nu en dan een keer buiten gaat zitten zo, in een park of zo en ziet de mensen passeren. En dat zijn 9 op 10 mensen die verloren gaan. En misschien ook je denken van, wat kan ik doen om mensen te bereiken? En je kunt zeker al beginnen met de bidden ervoor. Dat is alvast heel belangrijk. Maar innerlijke ontferming, echt waar, dat is zo belangrijk. Die ontferming, dat we leren kijken met de ogen van de Heer. En niet met onze eigen ogen. Een tweede zak is ook goedheid. Hè? Goedheid en al zijn facetten. Zachtmoedigheid. Maar ook geduld, hè? Zoals er staat. En dan uiteindelijk ook, ik denk dat we ook heel vaak vergeving missen. Vergeving van elkaar. Ik ontmoet nog altijd veel, ook christenen, hè, die met een pak zitten. Hè, die met een pak zitten tegenover iemand anders. Die dus geen vergeving kunnen schenken. En dat is zo belangrijk om die in een pak kwijt te geraken. Hè. En dat is moeilijk. Ik weet dat dat is moeilijk. Maar we hebben Gods geest in ons. Hè. En Gods geest die is bij machte om Christus, heeft Christus uit de dood opgewekt. Dus als je iemand die dood is kan leven maken, ja, welke kracht denken wij dan dat wij in ons hebben? Hè? Dus het is God zelf die in ons woont en hij helpt ons om dingen te doen die boven ons padje gaan. Ik heb dat al iedere keer mogen bemerken ook. Hè? En uiteindelijk mondt dit dan uit in liefde. Hè? De liefde is de band der volmaaktheid. Dus ik kan het ook zomaar zeggen, als we ons niet langer zorgen maken over die mensen die verloren gaan in dat Maastrijk, dan denk ik dat we eigenlijk wel een pak liefde missen. Hè? En dat het belangrijk is dat we weer vervuld worden met die liefde. Nu, de remedie zelf, die staat een klein beetje verder. En daar staat er, het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat hij in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst, en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, God de dank brengt in uw harten. En al wat hij doet met woord of werk, doe het alles in de naam des Heren, Jezus, God de Vader, dankende door hem. Wel, wat staat er daar? Eerst staat er daar, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Nu, ik vrees dat heel wat mensen, dus we laten een beetje het einde van het jaar, we gaan weer een beetje voornemens doen. Ik heb al heel vaak het voornemen gehad om een beetje te vermageren. Ik heb al verschillende diëten zelfs gevolgd. En dat gaat dan een tijdje goed, totdat ik weer stop met dat dieet. En dan gaat het compleet de verkeerde kant uit. Dus ik ben ermee gestopt eigenlijk. Maar er is één dieet dat je nooit mag stoppen. En dat is het woord van God lezen. Daarop moet je niet diëten. Er zijn heel wat mensen die nog altijd zeggen, ja, Ivan, ik heb genoeg met 1 à 2 keer per week met een Bijbel te lezen. Hè. Maar jongens, dat is dieet. Hè. Veronderstel nu dat ik er voor eten zegt, normaal gebruiken we ongeveer 3 maaltijden per dag gemiddeld. Hè. Veronderstel nu dat ik zegt van, ja, ik ga maar 1 of 2 keer per week eten. Hè. Dan zou zeggen, jongens, dat is gevaarlijk. Hè. Dat is een gevaarlijk dieet dat je aan het volgen bent. Wel, op geestelijk vlak is het nog veel erger. Hè. Dan zeggen we, heer, je moet een beetje wachten. Hè. 1 keer, 2 keer misschien wil ik nog een keer wat weten over u. Maar voor de rest, laat mij gerust. Hè. Ik ga mijn eigen leven wel leiden. Dat is een geestelijk dieet en dat is heel gevaarlijk. Hè. Dus daarom, alstublieft, als je een geestelijk dieet wil volgen, niet doen. Niet doen. Not done. Hè. Goed. Een tweede zaak. Als je dus het woord van Christus, hè, wonen rijkelijk in u, als dat zo is, dan staat er, dan word je geleerd en soms ook terechtgewezen. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik heb dat nodig. Ik ben een grote egoïst hè, en ik moet nu en dan een keer op de vingers getikt worden. Van, Ivan, zij wat goed bezig. En je kunt bezig zijn in de dienst van de Heer en toch continu met jezelf bezig zijn. Want dat is niet de bedoeling. Ik ga daar straks nog iets meer over zeggen. Maar uiteindelijk is het soms nodig dat ik een vermaning krijg. En dat krijg je door Gods woord. Hè. Daardoor word je weer gewezen wie dat je zelf bent, maar ook wie dat de Heer is. Dus alstublieft, geen dieet. Geen geestelijk dieet. Als je zegt, ja, ik ga mijn best doen, ik ga proberen nu 2 keer per week met mijn Bijbel lezen. Alstublieft, iedere dag, hè. Iedere dag. Dat is toch logisch? Moest ik nu tegen mijn vrouw zeggen van, kijk, Marian, hè, kijk, ik heb een goed voornemen. Ik ga 3 keer per week tegen jou praten. Hè, en voor de rest moet je wel zwijgen. Hè. Ja, dan zou er een serieus haar in de boter zitten. Hè, dat is waar. Hè. Maar bij de Heer vinden we dat normaal. Ja, dus 3 keer per week, misschien 4 keer. Nee, alstublieft, hè, onderhoud uw relatie met de Heer. Dat is zo belangrijk. En dan een tweede zaak is, we hebben het ook al gezongen, hè, dat danken, dat gaan we danken met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dus het thema van vandaag is ook een beetje blijdschap. Hè? Wel, als die blijdschap weggaat uit je leven, dan zou het wel iets te kunnen te maken hebben met het feit dat je niet meer dicht bij de Heer leeft. Wil dat zeggen dat je dan continu moet blij rondspringen en zo? Nee, het is een andere vorm van blijdschap. Hè? Het is een innerlijke blijdschap waarvan dat je weet, de Heer is bij mij onder alle omstandigheden, wat er ook gebeurt. Dat is een onuitsprekelijke vreugde, zoals Petrus zegt. Hè? Dat is eigenlijk zo. Dus maar als het inderdaad, als die blijdschap verleden weg is, dan denk ik, heeft het misschien wel te maken met het feit dat het woord van Christus niet rijkelijk in je woont. Hè? Denk er maar eens over na. In de gevangenis hebben we een jongen, Brian, en die is ook een hele tijd terug is die tot geloof gekomen. Hè? En die heeft heel wat talenten. Onder andere kan hij van afvalmateriaal maquettes maken. Hij heeft dus bijvoorbeeld, zelfs via een foto van de gevangenis van Oudenaarde, heeft hij heel de gevangenis van Oudenaarde gereconstrueerd. Het is zelfs gekomen op een tentoonstelling in Oudenaarde zelf, in de stad, in het centrum. Ongelooflijk. En zelfs met lichtjes en zo, en dat werd dan. Hè. Ongelooflijk. Nu, ik had hem een vraag, ik zei, Brian, moest je nu een keer een tabernakel maken voor mij? Hè? Een miniatuur zo, als ik dan ergens een preek geef daarover, dat ik zo'n beetje kan tonen aan de mensen, hoe dat er in elkaar zit. En hij zei, Ivan, ik ga dat doen. Hè? Ik ga dat doen, bezorg mij materiaal en ik ga ook in mijn Bijbel al de teksten daarover lezen. Hè? En in het begin moest ik een beetje onderwijzen daarover. Maar op een duur onderwees hij mij. Hè? En zei, ik heb nu iets ontdekt. Moet ik kijken naar die maten dat ze gebruiken in die tabernakel en al die beelden en zo. Ongelooflijk, zegt hij. Hè? En hij kwam daar echt blij van. Hè? En ik ook, daardoor. Hè? Ik ook. Hè? En ik zei, jongens, ja, dat is het. Hè? Dat is het. Dus, alstublieft, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Een tweede zaak is, want dat staat hier ook in die tekst, lief voor hem. Hè? Dus alles wat je zegt of doet, doe het in de naam van de Heer. Hè? Dus begin met te spreken over hem, te werken voor hem. Dat is heel iets anders. Als je in routine vervallen bent zo, hè, en dat je zegt, goh, wat heeft het leven mij nog te bieden? Ja, dan zit je in routine. Hè? En dan is het, excuseer dat ik het zo zeg, maar dan is het omdat je niet meer lief voor hem. Want voor hem leven, dat kan geen routine geven. Dat kan niet, dat gaat niet. Hè. Je kunt zoveel nog ontdekken, we hebben een nieuwheid nodig daarvoor. Dus iedere dag kun je iets nieuws ontdekken, iets nieuws meemaken. Hè. Het zijn niet de avonturen van Jommeke, maar het zijn de avonturen met Jezus. Hè. Als je hem kent, ongelooflijk. Hè. En dus alsjeblieft, leef voor hem. Doe alles voor hem. Steek alles je tegen wel. Dan denk ik dat je op de verkeerde manier bezig bent. Doe je de afwas, wat doet voor de Heer? Hè? Het zal een heel andere invulling hebben. Doe je strijk, doet voor de Heer. Hè? Het zal heel iets anders hebben, zo met dat gedacht. Zo, hè? Doe iets in de gemeente, heel goed, maar doe het ook voor de Heer. Hè? Doe het in de eerste plaats voor de Heer. Praat tegenover elkaar, over hem en zo. Hè? En wat ga je doen? Wel, je gaat gaan danken. In plaats van, ja, wij kunnen goed klagen. Hè. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar dat was ook al bij de Israëlieten zo. Hè. Dus altijd waanzaam worden. Hè. Of brood was niet goed, of ze hadden geen vlees en ze sloegen dan een kwakkel en ze kregen kwakkels. En het was weer niet goed, hè. Dat vlees stak hen dan tegen en zo. Ja, waarom? Ja, omdat ze niet met de Heer leefden. Hè. Dus, alstublieft, hè. Laat ons dan, we gaan echt danken, echt waar. Die vreugde gaat terugkomen, gaat dat zien. Maar ik wilde nog eindigen met een beeld. Hè. Weet je wat dat is hier? Wat een soort auto is dat? Dat is een Ford Capri, ja. Ja. Sommige mensen vinden dat een schone auto, ik vind dat niet zo echt. Maar er bestaan dus fanclubs voor de Ford Capri. Hè. En die zijn zo intens, hè. Dus als ze samenkomen, alles draait rond die auto. Dus ze zijn continu aan het poetsen aan die auto. Ze hebben een vlag van Ford Capri. Ze hebben een bord van Ford Capri. Bestek van Ford Capri. Ze hebben schoenen van Ford Capri. Ze hebben t-shirts van Ford Capri. Dus heel de dag zijn ze bezig over die Ford Capri. Hè. En dan als ze dromen, hè, over wat dromen ze? Voilà, Ford Capri, ja. En ik dacht, jongens, we hebben een heer die toch heel wat anders is, hè. Wat zou het prachtig zijn, hè, dat wij op die manier, hè, niet als de auto natuurlijk, hè, maar dat we zo intens met onze Heer bezig zouden zijn. Dus ik wil je aanmoedigen om je weer over te geven aan hem. Hè. En net zoals Paulus, om net zoals Paulus te kunnen zeggen, het leven is mijn Christus. Ik wil u dit toewensen ook voor dit jaar, maar ook nog voor het einde van dit jaar, maar ook voor het nieuwe jaar. Hè. Dat je kunt zeggen, het leven is mijn Christus. Daarover gaat het. Heer, dank u dat we mogen beseffen dat u een God bent die boven alles staat, Heer. Dank u voor wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft, Heer. Dat we daardoor ook u hebben mogen leren kennen als Vader, maar ook als iemand die ons leven wil vullen, die ons blij wil maken, die ons wil meer en meer vormen naar het beeld van uw Zoon, maar vooral ook, Heer, die wilt maken dat wij inderdaad ook voor u gaan leven. En zodanig, Heer, dat wij inderdaad kunnen zeggen, het leven is mij Christus en het sterven is gewin, kan enkel maar beter worden. Heer, dit vooruitzicht hebben wij en wij danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
We hebben nog één laatste lied. En dat gaat over onze God die eeuwig leeft.
Er is kracht voor wie hopen op de Heer. Ja. Wij hopen op de Heer. Ja, wij hopen op de Heer. Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer. Wij hopen op de Heer. Ja, wij hopen op de Heer. De God die troont voor eeuwig. De hoop die onze redding is. U bent de God die eeuwig leeft. De God die eeuwig leeft. U raakt niet moe of uitgeput heeft. U bent de zwakke tot het schild. U sterkt en troost die lijkt. U tilt ons op met ademsteugels. Er is kracht als wij hopen op de Heer. Wij hopen op de Heer. Ja, wij hopen op de Heer. Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer. Wij hopen op de Heer. Ja, wij hopen op de Heer. De God die droomt voor eeuwig. De God die onze redding is. U bent de God die eeuwig leeft. De God die
ik zou graag deze dienst afsluiten met een psalm. Psalm 126, een lied voor de reis naar Jeruzalem. Toen de Heer terugkeerde naar Zion, juichten we van vreugde. We droomden weer van een toekomst. We konden weer lachen. Alle volken zeiden, de Heer doet grote wonderen voor zijn volk. Ja, de Heer deed grote wonderen voor ons. Wat waren wij gelukkig. Daarom vragen wij u, Heer, kom ook nu snel bij ons terug. Breng ons weer tot leven, zoals regen alles weer laat groeien. Mensen die nu huilen zaaien, zullen juichen bij de oogst. Mensen die nu verdriet en pijn hebben, zullen dan zingen en juichen. Ik wens jullie allemaal een gezegende zondag. Nog enkel de mededelingen. Heertje, je had ook een mededeling over de pottenbakken.
Goedemorgen allemaal. In verband met het pottenbakken van donderdag 28 december van 2 tot 5 uur. Vandaag is de laatste dag om in te schrijven en ook niet alleen voor het materiaal, dus dat Ria en Annemie gaan meebrengen. Maar we gaan er ook iets gezelligs van maken voor de kinderen en voor de volwassenen die er zijn. Ik ga wafels bakken voor de kinderen en voor de mensen die er zijn. En misschien twee mensen die mij een beetje kunnen helpen, dat we de tafels dan een beetje kunnen versieren voor de kinderen. Dus wie zich wil opgeven om een beetje te helpen. Ik heb één wafelijzer. Ik haal wafels bakken op voorhand, maar ik ga er ook op het moment zelf bakken. Misschien dat er nog iemand één wafelijzer wil meebrengen. Dus dat we met twee wafelijzers kunnen werken. Goed. Dus laatste dag voor de inschrijving. Dank u wel.
De andere mededelingen staan op potscherven. Misschien even nog aandacht voor de kerstontbijt. Er staat geschreven om 8 uur, eigenlijk is dat 8:30. Dus 8:30 op kerstontbijt volgende week zondag. Dan Joke, jij hebt ook nog een mededeling. Blijf zeker verder bidden voor Joke en haar gezin. En dan nodig ik u uit om te blijven voor koffie en thee. Een fijne zondag allemaal.